We hebben hele mooie liederen gezongen. En het zijn liederen die ook echt uit mijn hart gegrepen zijn. Heel erg bedankt, want het past heel erg bij wat de Heer ook de afgelopen weken op mijn hart gelegd heeft. Op adem komen. Dat is niet van vandaag of gisteren, maar dat is de afgelopen 2 weken steeds bij mij geweest. En eigenlijk om 2 totaal verschillende redenen. Ik was sowieso al met dat thema van de Sabbat, Shabbat, bezig. En toen keek ik maandag een week geleden alweer, naar Eén Vandaag. Ik kijk niet zoveel televisie, maar Eén Vandaag, dat vind ik altijd wel de moeite waard. En daar kwam een item voorbij wat ging over jongeren. En nou werk ik heel veel met jongeren, met Chinese jongeren dan wel. Dus zo'n onderwerp, dat boeide mij wel. En daar kwam voorbij dat 3 op de 10 jongeren uitvallen door stress. En 1 op de 10 zelfs geregeld tot vaak. En dat 76% van de jongeren dat wijdt aan prestatiedwang. Ja, wat voor prestatiedwang? Nou ja, je studie, je werk, maar ook je moet jezelf presenteren. Je moet goed overkomen. Image is everything. Dus je besteedt ook de nodige aandacht aan Facebook, maar ja, dat is natuurlijk weer gedateerd. Instagram en TikTok en weet ik wat allemaal nog meer. En er werd bijgemeld dat sociale media eindeloos veel aandacht vragen. En dat leidt tot isolement. Raar is dat eigenlijk. Sociale media die tot isolement leiden. En ik moest eraan denken, bij ons vlakbij de Chinese kerk, daar heeft wekenlang een billboard gestaan wat over eenzaamheid ging. Heel veel jongeren, ik denk ook heel veel ouderen, die hebben allerlei problemen. En als er aan hen gevraagd wordt, praat je daar wel eens met iemand over? Dan is het antwoord eigenlijk, nee, niet. Het komt er gewoon niet van. Misschien omdat die mensen niet in de buurt zijn, of omdat je zelf niet voor de dag durft te komen, omdat het perfecte plaatje doorbreekt. Maar het zit niet alleen bij jongeren. Het zit ook bij volwassenen. En zelfs bij kleine kinderen zag ik er net. Die kleine gup die daar vlakbij me zat, die kwam een mobiele telefoon tevoorschijn en pieuw, als een magneet. Ja? Mijn kleindochters die doen dat ook. Elke dinsdag zijn ze bij ons, alle 2. Rivka en Amee. En Amee is 1,5 jaar. En als ik ook maar even mijn telefoon pak, dan, ze kan nog niet praten. Dan wil ze hem hebben. Ik ook. Ik heb dat ook. En een heleboel mensen om me heen. Ik herinner me een beeld dat ik op vakantie was in Frankrijk, dat we aan een snelstromende rivier zaten. En er kwam een volwassen man op een luchtbed door de stroomversnelling heen, maar die had zijn tablet voor zich op zijn kussen liggen. En die was bezig om zijn aandelen te bekijken. Nou, dat is echt tot rust komen, op adem komen. Ik heb zelf ook in het verleden heel veel tijd verloren aan een computerspel, Age of Empires. Dat dateert mij meteen ook. Want dat kun je nu alleen nog maar antiquarisch krijgen, geloof ik. Maar dan zei ik wel eens tegen mezelf en tegen mijn vrouw, joh, ik heb even behoefte aan ontspanning, ga even een spelletje doen. Totdat het 2 uur 's nachts was en mijn vrouw vanuit de slaapkamer riep, kun je nou niet eens ophouden? Want elke keer als ik dan een olifant had neergelegd, dan hoorde zij in de slaapkamer, tada! Nou. Dat laat maar zien hoe verslavend al dat spul is. Gamen kan leuk zijn, maar in hoeverre heb je jezelf in de hand? En tegen die achtergrond kwam ik bij het contrast in de Bijbel. En even kijken of ik het nou, of ik hem goed beet hou. Doe jij het toch maar. Ik krijg geen contact. Zou het de andere kant op zijn? Moet ik hem ondersteboven houden? Oké. Yes. Ja. Psalm 119. Die was ik in mijn stille tijd aan het lezen. Ik heb al sinds een paar jaar de gewoonte om elk jaar het hele boek van de psalmen door te lezen. Elke dag een psalm of een stukje van een psalm. En daar gebruik ik soms een dagboek bij van Eugene Peterson of van Tim Keller. Soms ook niet. En nu was ik begonnen in psalm 119. En psalm 119 begint dan met deze woorden. Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Gelukkig. Twee keer wordt het herhaald. En ineens dacht ik van ja, dat staat in nog een psalm die ik ken. Even kijken hoor, Ik hou hem weer niet goed. Zo ja. Ja. Psalm 1, die ik nog steeds loop te zingen, maar dan in de vertaling van 60 jaar geleden, 70 jaar geleden. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van de zondaars niet betreedt, bij spotters aan tafel zit. Gelukkig, daar begint het boek van de psalmen mee, en de langste psalm die begint daar ook mee. Gelukkig. Welzalig staat er in oudere vertalingen. Welgelukzalig staat er soms zelfs. En nou is mijn Hebreeuws wat roestig geworden, maar ik denk, ik wil toch eens weten wat er nou staat in het Hebreeuws. Dus ik ging dat opzoeken en daar staat het woordje Eshrei. En toen ben ik gaan zoeken van hoe vaak komt dat nou eigenlijk voor in het Oude Testament. En ik kijk daar geweldig van op. 5000 keer. 5000 keer zegt God tegen ons, ik gun jullie geluk. Ik gun jullie dat je wel gelukzalig bent. En als je dat heel populair in het Nederlands wil vertalen, je bent een bofkont. Als je in God gelooft. Je boft. Happy are you. Fortunate are you. We zijn benijdenswaardige mensen als we in God geloven. In Jeremia, in Jeremia staat een vers wat al jarenlang het meest geraadpleegde Bijbelvers op het internet is. Want ik weet welke gedachten ik over jullie koester, gedachten van vrede en niet van onheil. Om jullie een hoopvolle toekomst te geven. Dat is het woord van de Heer. Gedachten van vrede en van hoop. Dat is wie God voor ons is en wie God voor ons wil zijn. En in het Nieuwe Testament, ten overvloede, begint Jezus, de eerste toespraak die van hem is opgeschreven, de bergreden, met deze woorden. Gelukkig zijn de armen van geest. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En die woorden die worden dan 8 keer herhaald. Gelukkig. Dus God maakt heel erg duidelijk dat hij geen strenge, geen eisende, geen straffende God is, maar een liefhebbende vader die ons wel regels geeft, maar regels voor ons welzijn. Zoals wij dat bij onze eigen kinderen ook doen. Lang geleden hadden wij in ons vorige huis een hele hete radiator in de keuken. En onze oudste zoon, die nu inmiddels over de 40 is, die was toen nog heel klein, die was nog maar 2. En we zeiden elke keer tegen hem van, pas op, daar mag je niet aankomen. Het was een regel. Zeker weten. Nou, op een gegeven moment wilde hij toch niet luisteren en hield hij toch zijn vinger tegen die radiator. En tot op de dag van vandaag, nu 40 jaar later, zie je het litteken nog zitten. God geeft ons ook regels. Die regels die zijn bedoeld om ons vrede te brengen. Om ons geluk te brengen. Om ons mentale gezondheid te brengen. Als wij die regels in de wind slaan, ja, dan krijg je van die gevolgen zoals waar ik mee begon. Dat mensen eenzaam worden, dat mensen ongelukkig worden, dat mensen gestrest worden, dat mensen niet weten waar ze het zoeken moeten. En die regels, die vind je onder andere in de 10 geboden. En die 10 geboden, om dat heel goed te begrijpen, die zijn niet een eis die God vooraf stelt. Zo van, dat moet je doen, want alleen dan mag je bij me horen. Kijk maar even goed naar de volgorde in de Bijbel. God sluit een verbond. Om te beginnen met Abraham en daarna met zijn volk. En hoe gaat dat verbond met Abraham? Dat begint in Genesis 15. Daar is Abraham helemaal uit het veld geslagen. En voor de allereerste keer in de Bijbel doet hij zijn mond open. Althans, voor de allereerste keer wordt het opgeschreven. En dan zegt Abraham tegen God, wat heb ik aan u? U heeft mij een zoon beloofd, nou zijn we zoveel jaren verder en ik zie er helemaal niks van. En dan zegt God tegen hem, Abraham, ik ben jouw schild en ik ben jouw loon zeer groot en ik ga een verbond met jou sluiten. Jij moet een paar offerdieren nemen, deel ze door midden, leg ze tegenover elkaar en zie wat er gebeurt. En Abraham doet wat hem gezegd wordt. En dan laat God een hele diepe slaap op hem vallen. Abraham raakt in een soort van coma, zouden we zeggen. En hij krijgt een visioen. Want terwijl hij daar ligt, helemaal niets doet, niets kan doen ook, gaat God alleen tussen die delen door in de gedaante van een vuur, van een rokende oven. Wat wil dat beeld zeggen? Nou, je moet weten dat in de oudheid, 2000 jaar voor Christus, de dagen van Abraham, was wat daar gebeurde eigenlijk een vorm van een verbondssluiting. Als je een grote koning had, een hele machtige koning, zoals bijvoorbeeld de koning van Assur, die een verbond sloot met een veel kleinere koning, een vazalkoning werd dat dan genoemd, dan slachten ze ook een dier of een paar dieren en ze legden ook de delen tegenover elkaar, zodat er een gangpad ontstond. Ze gaven elkaar een hand en ze liepen een handje pepermuntje tussen die delen door. En dan zei die grote koning tegen die vazalkoning, als ik straks in oorlog raak met een ander en ik mobiliseer jou en jij doet niet wat je beloofd hebt, dan zul jij zo eindigen. Maar als jij ooit aangevallen wordt, dan zal ik jou te hulp komen. Het was een verbond van wederzijdse verplichting. En het had consequenties. Maar wat gebeurt hier? Ze gaan niet samen tussen die delen door, Abraham en God. Abraham slaapt. Abraham doet niks. En God alleen gaat tussen die delen door. En wat laat ons dat zien? Dat God daar een verbond met Abraham sluit wat onvoorwaardelijk is. Abraham, je kan hoog springen, je kan laag springen. Ik hou mijn verbond aan jou. En dan, pas veel later in Exodus 20, wordt er gesproken over de 10 geboden. Het verbond is er al lang. En binnen dat verbond geeft God dan regels, huisregels. Dus het is niet een voorwaarde voor toetreding. Het is een regel om binnen het verbond goed, vredig, rijk en vol te kunnen leven. En dan geeft de Bijbel ons natuurlijk ook nog een achtergrond bij die 10 geboden. Wij hebben niet meer de gewoonte om ze elke zondag te lezen. Zoals dat in mijn verleden wel het geval was. Elke zondag werden die 10 geboden voorgelezen. En dan wist je wel hoe ze begonnen. En een heleboel van u weet ik zeker ook. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het diensthuis uit Egypte geleid heeft. En wat zegt ons dat? Waarom heeft God die regels gegeven? Omdat hij ons vrij gemaakt heeft. Hij wil ons vrij maken. En een van die regels, het 4e gebod, dat is het Sabbatsgebod. Toen de Israëlieten in Egypte waren, was er geen sprake van dat ze een Sabbat konden houden. Dat ze een vrije dag in de week hadden. Dat ze tot rust konden komen. Ze moesten produceren. En toen ze begonnen te klagen en toen Mozes vroeg van laat mijn volk gaan om te aanbidden in de woestijn, toen zei de farao, no way José, jullie blijven net zoveel produceren, alleen moet je nou zelf ook nog voor de grondstoffen zorgen. De productienormen werden met andere woorden alleen nog maar verder opgeschroefd. In onze samenleving is dat in veel opzichten ook zo. Wij zijn ook ingesteld op produceren en op consumeren. Bij ons allemaal, misschien nog wel bij de mannen meer dan bij de vrouwen, zit ingebakken nog even dit. Nog even dit doen, nog even dat afkrijgen, want dat project moet af. In mijn geval, die preek moet af. Dat gesprek moet nog goed voorbereid worden. En gaan ze maar door. En zo zijn we bezig met lange dagen. En vaak gaat de zondag er ook mee heen. Let op, ik ga hier niet pleiten voor een wettisch naleven van de zondagsheiliging. Ik denk dat het een zegen van God is dat hij dat gegeven heeft. En dat we een dag hebben om samen te zijn. Dat een deel van de samenleving daar ook rekening mee houdt. Dat is lang niet overal zo. Maar God heeft ons die dag gegeven om op adem te komen. En het is mooi dat we dat samen mogen doen. In Genesis 2, vers 2 en 3, daar lezen we dat die Sabbat gegeven is omdat God zelf ook gerust heeft op de zevende dag van al zijn werk. En van de week nog vroeg iemand aan me van ja, dat is iemand die nog maar sinds kort in de kerk komt. Hij zegt, waarom moest God nou eigenlijk uitrusten? Waarom was dat? Als ik iets gedaan heb, als ik in mijn tuin gewerkt heb, of als ik mijn huis geschilderd heb, of als ik iets anders, heel anders gemaakt heb, een preek bijvoorbeeld, dan vind ik het mooi om even een stap terug te doen. En even te kijken wat het resultaat is. Of in het geval van een preek om hem even aan mijn vrouw te laten lezen. Wat vind jij ervan? En zo rust God ook. En dan staat er zelfs in Exodus 31 vers 17. Dat God die Sabbat heeft ingesteld omdat hij op adem gekomen is. Op adem komen. En het werkwoord wat daar gebruikt wordt, daar zit in het Hebreeuws het woord nefesh in. En nefesh, dat betekent adem, maar het betekent ook ziel. En dat laat ons zien dat wij zo'n rustdag, dat wij rustmomenten nodig hebben om opnieuw bezield te worden. En daar kwam voor mij de afgelopen week eigenlijk de tweede aanleiding. Alles wat er gebeurd is in Israël afgelopen zaterdag en de nasleep daarvan die nog steeds niet afgelopen is. Want je moet weten dat wij bij ons in het dorp in Bleiswijk, drie huizen verderop, een Syrisch-Palestijns gezin hebben wonen. Al een paar jaar. En wij proberen om een beetje vriendschap met hen te sluiten, om aardig voor hen te zijn en hen op die manier gewoon iets te laten zien van Jezus. Als het kerst is, als paas is, dan geven we ze iets. Als een van de kinderen jarig is, dan geven we ze iets. En een mooi moment was toen zij op een gegeven moment, Oela heet ze, toen zij op een gegeven moment ineens bij mij voor de deur stond. Toen regende het ook zo hard, net als nu er straks. En ze zei, ik moet mijn dochtertje halen uit school. En toen had ze een klein zoontje, die was net een half jaar oud. En ik weet even niet waar ik hem moet laten. Mag ik hem even aan jou geven? Toen dacht ik, wauw, dat is een beeld van vertrouwen. Graag. Maar wat gebeurde er nou van de week? Dan heb je zo iemand met wie je vriendschap wil sluiten. Voor wie je ook met enige regelmaat bidt. En toen werd het zondagmorgen en ik ging de deur uit om naar de Chinese kerk te gaan. En wat zag ik? Tussen haar luxe flex hing een sjaal met de Palestijnse vlag. Speciaal op die dag. Dit was net gebeurd en dat dan. Toen kwamen er eventjes gevoelens in mij boven die niet de mooiste waren. ik had iets van, ik zou eigenlijk wel een steen door die ruit willen gooien. Natuurlijk niet gedaan, daar ben ik een nette jongen voor. Denk, dan maak je ook alles kapot wat je ooit hebt geprobeerd op te bouwen in zo'n relatie. Maar die gevoelens die komen dan bij je boven. Het deed me denken aan mijn eigen reactie van wel een halve eeuw geleden, toen in Zimbabwe, wat toen nog Rhodesië heette, een zendingspost overvallen was en iedereen daar vermoord was. En je een kleine baby zag liggen met een bijl in zijn ruggetje. Toen had ik ook zoiets dat ik wit heet werd en allerlei gedachten van wraakzucht ging koesteren. En die worsteling tussen die gevoelens, aan de ene kant de gevoelens van meelijden met Israël, aangegrepen zijn door de beelden die je zag, de getuigenissen die je hoorde, en aan de andere kant dat gevoel van wraak. En ik realiseerde me, als ik dat al heb, dan moet de gemiddelde Israëli dat nog veel sterker hebben. En ik had tijd nodig met God. Om met al die gevoelens naar God toe te gaan. En hem tot mijn hart te laten spreken. Want ik wist in die situatie met al die gevoelens niet eens goed wat ik eigenlijk bidden moest. Mijn bidden werd verstoord. Er zat een heleboel ruis op de lijn. En die ruis, dat was mijn eigen wraakzuchtige emotie. En ik liep dan mee rond en ik ben daar inderdaad stilte mee ingegaan. Nou heb ik het voordeel natuurlijk dat ik inmiddels pensionado ben, dus ik kan mijzelf stilte geven. Maar ik moet het ook, om die stem van God te kunnen luisteren. Onze ziel, mijn ziel, uw ziel, heeft dat nodig. Want anders worden wij geleefd door die beelden die we op YouTube zien, die we op de televisie zien, die we op het internet horen en noem het allemaal maar op. We leven niet echt, we worden geleefd. En we hebben tijd nodig om op adem te komen. Nogmaals, ik pleit niet voor een wettisch naleven van de zondagsheiliging. Ik heb daar zelf nare herinneringen aan. Voor mij was als jonge jongen de zondag helemaal geen fijne dag. Het was vooral een dag waarop een hoop moest en een hoop ook niet mocht. 'S morgens de kerkgang en vaak 's middags ook nog de kerkgang. En dan zei mijn vader, dat waren van die gevleugelde woorden die jullie vast ook wel eens gehoord hebben. Je moet willen, maar je moet willen. Met tegenzin ging je dan maar. En er waren andere gezinnen waar het nog veel erger was. Maar bij ons mochten ook een hoop dingen niet. Je mocht niet rolschaatsen, je mocht geen ijsjes eten. Leuke dingen mochten niet op zondag. Dus je kreeg een tegenzin in die dag. Maar als je dan naar Gods woord kijkt, dan moet ik even kijken hoor, dat ik bij de goede slide uitkom. Ja, de Heer Jezus zegt op een gegeven moment, de Sabbat is er voor de mens. Niet de mens, voor de Sabbat. Jij bent niet geschapen om regels te houden, maar God heeft jou die Sabbat gegeven om tot rust te komen. Heeft die Sabbat aan jou gegeven omdat hij wil dat jij gelukkig bent. Dat jij vrede hebt, wel gelukzalig. En wat is nou de essentie van de Sabbat? Dan komt hij toch weer even terug. Generatie na generatie moeten de Israëlieten de Sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en op de 7e dag heeft hij gerust om op adem te komen. En dat oranje woord, dat is dat woord waarin het Hebreeuwse woord nefesh, ziel, verborgen zit. God heeft ons een dag gegeven om opnieuw bezield te worden. Niet alleen maar, want dat is vaak de gedachte die mensen hebben, dat je een dag uitrust om des te meer te kunnen werken in de komende week. Om productiever te kunnen zijn. Dat is niet wat God bedoelt met de Sabbat. 1 dag rust om 6 dagen harder te kunnen werken. Nee, die 6 dagen zijn er voor de kroon voor de 7e dag. Om te rusten, om tijd te hebben, om samen met God te zijn. En niet alleen samen met God te zijn, maar ook samen met je familie te zijn. Samen met je vrienden te zijn. Om te vieren. Om te vieren dat God goed is. En samen lekker even. Dat hoort erbij. En tot mijn verrassing, ik weet niet of ik het zeggen mag, maar ik las van de week ook een boek van een rabbijn, Abraham Heschel. En die zei, voor een Jood geldt dat als hij op Shabbat vrijt met zijn vrouw, dat hij bonuspunten krijgt van de Heere God. Dat hoort er ook bij. Nou. Geef het maar mee. Maar het is een dag om te vieren. Een dag om op adem te komen bij God. Een dag om, zoals we in al die liederen gezongen hebben, om stil te worden voor God. En hem beter te leren kennen, zijn stem beter te verstaan. Nou zijn er mensen, en waar zit de broeder die vanmorgen, daar zit hij, die vanmorgen in de bid stond tegen mij, zei, ja, maar er zijn ook mensen die moeten werken. Ja, klopt. Klopt. En diezelfde rabbijn, die zei, in de Joodse traditie geldt dat als het leven van de mens in het geding is, dan valt elke wet weg. Dus als je in de verpleging zit of in de zorg zit, dan hoef je je niet bezwaar te voelen als je op zondag, Shabbat, moet werken. Trouwens, de Joden vieren Shabbat als 7e dag, als rustdag. Christenen zijn de eerste dag van de week gaan vieren. En dat is niet pas heel laat gekomen. Dat is al heel vroeg gekomen. Een van de oudste, of misschien wel het oudste christelijke boekje, dat is het onderwijs van de 12 apostelen, de Didache. En die dateert van ongeveer 120 na Christus. En daarin is al sprake van de dag van de Heer. En dan niet de dag van de Heer die straks gaat komen, maar de dag van de Heer als de dag van de opstanding, de dag waar wij als kinderen van God kunnen samenkomen om hem te eren, om hem te aanbidden. Maar God wil ons een gezond ritme in ons leven geven. Als je kijkt naar Genesis 1 en 2, dan zie je dat dat verhaal heel ritmisch is. Het wemelt van de zeventallen in Genesis 1. Dat het scheppingsverhaal 7 dagen telt, dat weet u natuurlijk wel. Ja. Maar als je naar vers 1 kijkt in het Hebreeuws, dat heeft 7 woorden. Vers 2 heeft 14 woorden. Hoofdstuk 2 vers 2 en 3 bestaat uit 3 zinnen die elke 7 woorden hebben. Het woord God komt 7 keer voor, het woord hemel komt 7 keer voor, het woord aarde komt 7 keer voor. Het woord licht komt 7 keer voor. En wat betekent 7 in de Bijbel? Volmaakt. Volmaakt. En omdat God de schepping volmaakt gemaakt heeft, wil hij ook dat wij daarvan genieten. En dat wij met volle teugen putten uit al het goede wat hij gegeven heeft. Wij vieren als christenen de zondag. Voor mijzelf was dat lastig. Want ik ging bijna elke zondag preken, soms 2 keer, soms zelfs 3 keer. Weinig rustdag. Dat snap je wel. In de dagen dat ik daarnaast ook nog leraar was, was dat helemaal lastig. Ja. Maar later is daar wat meer rek in gekomen. En toen heb ik samen met mijn vrouw de regel aangehouden dat onze Sabbat, dat zou de maandag zijn. Op zondag was het werken. En ik hield hem ook niet op zaterdag, want dan zat ik helemaal vol van de preek die moest gaan komen. Dan had ik niet echt die rust waar de Sabbat over spreekt. Maar op maandag, dat was onze rustdag. En op maandagmorgen kon ik heerlijk rustig wakker worden. Ik hoefde niks te doen die dag. Ik kon rustig ontbijten. Ik kon tijd nemen om in het woord van God te lezen. Om te bidden. Om in mijn dagboek te schrijven. Jazeker, dat doe ik ook. Vroeger had ik een idee van dat doen alleen meisjes maar. Een soort poesiealbum. Maar het is goed om een dagboek te hebben waarin je zeg maar beschrijft wat God tegen jou zegt. Als schrijvende worden je eigen gedachten helderder en leg je vast wat God tegen jou gezegd heeft. En van tijd tot tijd kun je dan ook eens terugkijken naar wat God allemaal gezegd heeft. Zoals ik vanmorgen op weg hierheen die heftige regenbui inreed bij de rotonde van Stellendam en ik keek in mijn spiegel achteruit. En ik zag daar de regenboog. Ja. Sommige dingen die zie je alleen maar achteraf. Ja? En zo is dat met zo'n dagboek ook. Je bent stil voor God. Je schrijft de dingen op die God tegen je gezegd heeft. Om ze te herkauwen. Dat is nog weer zo'n principe. Een christen is net een koe. Wij moeten gewoon ook de dingen herkauwen. En daar ook de tijd voor nemen. Nee. Ik ben een trage leerling, dat merk je wel. Ja? Dus in Genesis, daar lezen we al die zeventallen en die vertellen dat de schepping van God volmaakt is. En dat God rust op de zevende dag. Als wij rusten op de zevende dag, dan is dat een uiting van vertrouwen. Wij zitten nu weer in Haamstede in onze caravan, langzamerhand al 20 jaar. En bezig zijnde met de gedachte van de Shabbat, keek ik om me heen naar de boeren. En een paar weken geleden stond het graan op het veld en het weerbericht zei van er gaat regen komen. Ja, die boeren die waren als een gek aan het werk op zondag. Dus ik vroeg vanmorgen net ook aan onze broeder hier, wat doet u nou op Shabbat? Hij zei, ik heb mijn leven lang daar wel geprobeerd aan te houden. En God heeft dat ook gezegend. God geeft ons rust in vertrouwen. Dat wat er in de wereld ook gebeurt, hij heeft de zaken in handen. In kloosters vroeger had je dat ook. De regel van Benedictus. Daar luidde 7 keer per dag en nacht de klok. En op dat moment dat die klok luidde, dan liet elke monnik alles waar hij mee bezig was vallen. Of hij nou aan het schoonschrijven was, aan het ploegen was of aan het koken was. Of dat hij op zijn bed lag te slapen. Hij liet alles vallen. Hij ging naar de kapel om God te aanbidden. Want God heeft alles in handen. Jij bent niet onmisbaar. God heeft alles in handen. Heb je dat gevoel wel eens gehad? Iets soortgelijks heb ik het sterkste gehad toen wij 12 jaar geleden onze zoon gingen begraven. Dan staat even de hele wereld stil. Voor jou. Maar je ziet om je heen dat alles gewoon doordraait. Toen wij met de begrafenisstoet door onze dorpsstraat liepen, was er een stratenmaker en die ging gewoon door. En ik was daar zo boos om dat ik hem bijna een schop gegeven had. Ik dacht, ja, dat moeten we maar niet doen. Maar ik had zoiets van, hoe kun jij dat nou doen terwijl hier mijn zoon uitgedragen wordt? Heb je nou geen greintje respect in je donder? Maar datzelfde godsvertrouwen, dat spreekt ook uit die Shabbat. Je hoeft die zevende dag niet ook nog een keer te werken. En durf je op jouw rustdag en op jouw rustmomenten die vermaledijde telefoon nou ook eens stil te zetten. Ik word er af en toe akelig van dat zelfs tijdens een begrafenis die kringen nog wel eens overgaan. We zijn zo verslingerd aan die dingen. We zijn er een slaaf van geworden, net als de Egyptenaar, net als de Israëlieten in Egypte. En ik denk dat het een heel goed ding is om voor jezelf een leefregel te formuleren. Dat er momenten zijn, misschien zelfs wel een dag, waarop je zegt, nu gaat hij gewoon even uit. Ja maar, misschien. Ja, ik weet wat u dan denkt en wat u dan voelt. Ik kijk ook vaak naar mijn telefoon van, misschien heb ik een piepje gemist. Ja. Voor je het weet ben je een slaaf van dat ding geworden. Ik heb de afgelopen tijd samen met mijn vrouw een mooi boek gelezen en dat heet Crafting a Rule of Life. Het is een Engels boek, dat is een belemmering voor veel mensen, voor mijn vrouw ook. maar we hebben het toch geprobeerd. En deze schrijver die zegt van, wat is nou in je leven het belangrijkste? Stel je vraag, stel die vraag eens aan jezelf. Welke mensen zijn voor jou het belangrijkste? Welke waarde heeft voor jou je relatie met God? En zo gaat hij een aantal hoofdstukken lang jezelf allemaal vragen stellen. Zeg, als je nu voor jezelf je prioriteiten en je waarden helder hebt, richt daar dan je leven op in. Zo af en toe mag ik met een paar jonge predikanten, die oud-studenten van me zijn, praten. En dan hoor ik die noodkreten wel eens voorbij komen. Ja, mijn gemeente is zo druk. Mijn gemeente vraagt zoveel van me. Dat mijn gebedsleven erbij inschiet. Ja maar, er zijn ook zoveel mensen ziek. Er zijn zoveel problemen in de gemeente. Ik moet wel. Op de een of andere manier kennen we dat allemaal. En ik kan zo sympathiseren met die jonge voorgangers die alles voor hun gemeente willen zijn. Maar jij bent de Messias niet. En ook in je eigen familie, ook in je eigen werk, ben je dat niet. Er is er maar één die dat is. En daarom is het goed om voor jezelf ook een leefregel op te stellen. Ook als je jong bent. Ik wilde eigenlijk dat ik dit boek gelezen had toen ik 21 was. Want ik ben 3 keer in mijn leven overspannen geweest. Omdat ik wel de wereld probeerde te redden. Ja? Waarom hebben wij die dagen nodig? Waarom hebben we die momenten nodig? Hier doe ik het weer. Een laatste voorbeeld. Denk aan Elia. Elia heeft net een hoogtepunt meegemaakt op de berg Karmel. Letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt. Hij heeft gestreden met al die Baalpriesters. En God heeft gewonnen. En ik denk dat bij Elia de adrenaline uit zijn oren kwam. Dat blijkt ook wel uit het verhaal, want hij is zo opgefokt dat als Ahab in zijn strijdwagen teruggaat naar zijn paleis, dat hij voor die strijdwagen uitrent. Een en al adrenaline. Maar de volgende dag krijgt hij een dreigement van Izebel en hij is ineens lek. Hij is helemaal leeg. En dan loopt hij de woestijn in en laat zijn enige vertrouweling, zijn knecht, achter. Hij gaat onder een struik liggen en hij zegt tegen God, Heer, laat mij maar sterven. Het is afgelopen. En zo komt hij van zijn hoogtepunt in de diepste put terecht. Depressie, burn-out. En dan komt er een engel naar hem toe en die tikt hem op zijn schouder. En die zegt, hier heb je wat te eten, hier heb je wat te drinken. Want je moet nog een eind. En hij eet en hij drinkt en hij valt weer in slaap en dan komt die engel weer. Eet wat, drink wat, want je moet nog een eind. Je moet nog helemaal naar die berg toe om God te ontmoeten. In zulke situaties is het soms bijna onmogelijk voor jou om de energie op te hoesten om God te zoeken. Maar Elia doet wat die engel tegen hem zegt en dan gaat hij nog 40 dagen ver naar de berg Horeb. En dan kruipt hij in een grot. Ook weer zo typerend voor iemand die depressief is. En die er doorheen zit. Hij kruipt in een grot. En dan begint God erom te spreken. En God zegt tegen hem, Elia, wat doe je hier? En dan uit Elia al zijn frustratie. En hij zegt, kom, zegt God, kom naar buiten. Kom voor die grot staan. En als Elia dat dan doet, dan komt er een storm. Niet een beetje een storm, maar een geweldige storm. Die zelfs de rotsen laat splijten. In die storm is God niet. Dan komt er vuur, geweldig heet vuur. Maar ook in dat vuur is God niet. Dan komt een aardbeving. Maar ook in die aardbeving is God niet. En dan komt er een heel zacht, koel windje. En daarin spreekt God tot Elia. Nou, ik denk dat die aardbeving en die storm en dat vuur, dat het echte dingen waren. Maar het laat ook zien wat er in het hart en in de gedachten van Elia zat. En zoals het ook in de afgelopen weken mijn eigen hart en mijn gedachten zat. God moet ons stilzetten, zodat hij door die herrie in ons hoofd, door die herrie in ons hart, door die herrie in onze ziel heen, tot ons kan spreken. En ons kan laten zien wat hij wil doen en wat hij wil geven. En daarom deze oproep. Bouw momenten van rust, bouw ademruimte in je leven in om stil te zijn met God. Om door hem gezegend te worden en om daardoor ook een zegen in de wereld te kunnen zijn. Amen.